In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Blij dat zoveel kijkers afstemmen op dit programma. En vooral ook een hartelijke groet aan al die jongeren. Soms kijken jullie niet op zondagmorgen, maar we zien dat je op tablet kijkt of op je telefoon of hoe dan ook. En zo zijn we in contact met jullie. En we hebben een fantastische nieuwe website. En die wordt straks gelanceerd door Chris Timms, de managing director van Hour of Power Nederland. En dat wordt heel mooi. Bobby Schulen spreekt over het feit dat je nooit alleen ervoor staat. En ik moet nog even denken aan Litouwers die hier jaren geleden op de bank zat en vertelde over de achtergrond van dat lied You Never Walk Alone. Het kinderkoor Voices of Hope zingt Never Alone. En het koor van Hour of Power zingt in reactie daarop Luister naar de kinderen, Listen to the Children. Trinity Stokes is een heel bijzonder iemand. Ze zingt, ze acteert, ze is een fashion expert en ze is 12 jaar jong. En dan heb ik Lianne van Dis Dekker als gast bij Hour of Power Nederland. Zij doet heel bijzonder werk onder jongeren in Rotterdam. En ze heeft ook een dansschool en dat heeft alles met elkaar te maken. Een bewogen leven van een jonge vrouw die zegt ik sta in mijn kracht, ondanks dat ik soms onzeker ben. Van harte welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, church family. And as Grandpa Schuler used to say, today's accomplishments were yesterday's impossibilities. You are far stronger and far more capable than you know, and God has called you to live life to the full. So may we honor him with that.
Amen. We're so glad you're here. And whatever you're bringing, we're going to relax today. We're going to just give it to the Lord, and we're going to trust this week to him. So let's begin there. Father, we love you. Father, we thank you that you've called us into your house, that you love us just as we are, not as we should be, that you just have grace upon grace for us, that you love mercy over sacrifice. Lord, we thank you, God, that you call us your children, and that you want to reveal things to us and help us learn and grow and to be more like Jesus. Lord, we're so thankful for you and we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I. seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Matthew 11, 25. Abruptly, Jesus broke into prayer. Thank you, Father, Lord of heaven and earth. You've concealed your ways from sophisticates and know-it-alls, but spelled them out clearly to ordinary people. Yes, Father, that's the way you like to work. Jesus resumed talking to the people, but now tenderly. The Father has given me all these things to do and say. This is a unique Father-Son operation, coming out of the Father and Son intimacies and knowledge. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I'm not keeping it to myself. I'm ready to go over it line by line with anyone willing to listen. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. You, child of God, are never alone because you are yoked to Jesus.
In my time, my travels rose a rolling stone. Nowhere feels like home. And I've seen people come and they go. Life is just a story of some highs and some lows.
Well, what a joy today to have Trinity Stokes with us as our guest. She's an actress known for her role as Judy on the Disney Channel show KC Undercover. Trinity is also a singer, a fashion designer, and an author who's just released her first book, Bold and Blessed, How to Stay True to Yourself and Stand Out from the Crowd. Would you please welcome with me Trinity Stokes? Hi, Trinity.
Hey.
Wow. So you wouldn't guess it. You're so, like, mature for your age. How old do you think Trinity is? Choir, be quiet. She's 12. She's 12 years old. And that's something that I think is so impressive.
Thank you.
You have an awesome story, and you wrote a book.
I've always wanted to be an author, and Bold and Blessed is kind of just a compilation of all the experiences that I've gone through in my short 12 years, and all the different things that I've learned. So I was super excited to write Bold and Blessed. Yes.
Yeah, it's awesome. So what was it like then? I mean, like, you're not from L.A., right? This is kind of an amazing story. You and your family, you all have a deep and rich faith in the Lord. And they're here today, I know, and here encouraging you. But you guys, you weren't originally from L.A., right? This was...
Right. I definitely think that our faith has definitely been so influential in our journey because you're correct. We moved from Mississippi to California. So our faith was there with us when we made that long cross-country journey. And then it took a little while for the promise that the Lord gave us to come true. But we held on to our faith and it came to pass. We stuck through it. And now our faith is still with us today.
So you really feel like God gave your family a word, leave Mississippi, go to California.
Yes. When I was three, I said, hey, Mom, I was watching TV. I was like, hey, I want to do that. I want to make people laugh. So when I was five, I did my very first commercial, and it's been uphill from there. The Lord gave our family a word to move to California to pursue my acting career, and that's what we did, and here we are now.
That's awesome. I love how you say uphill like it's a good thing.
Yeah.
It's like it's a lot of work, but it's leading to somewhere great, and that's been your story.
Sure.
What was it like the first time you went into KC Underground, and it's this big set, and you're a kid, you know, and like this is your dream come true. What was that like for you?
I was super, super nervous. The very first day that I went on set, I was like, oh my Lord, this is the thing that I've dreamed of and that our family has worked so hard to achieve. And now that I'm here, I was like, oh my God, this is so happening to me right now.
Well, it's awesome because you really do love the Lord. You've even preached a sermon or two, right?
Yes.
And as a person of faith, is it hard sometimes to be in a place like L.A. that may not always share, you know, your worldview, your faith, your values, things like that?
Yes, it is definitely, definitely super duper tricky because sometimes when I'm out and about and people ask me my opinion on things, you know, I give the Jesus view. You know, I tell them how I feel through my eyes of being a Christian. And sometimes I get ridiculed and things like that. And oftentimes I do have to turn down roles because they don't necessarily agree with my faith. And that's something that it was a little hard at first, but then I was like, no, I have to stick to my faith because my faith has brought me this far and it's allowed me to have the opportunity to turn down roles. So I always have to stay true to that.
That's good, Trinity. It's so awesome. And I just believe God's going to honor that. And we're so proud of you. Well, and in a way, that sort of led to your message. I feel like there's a lot of people that talk about being different, but in a way, they're just kind of like everybody else in the way that they act, the way they behave, the way they think. And so for you, it takes a lot of courage sometimes to not only, you know, look different than everybody else in the way you design and do these things, but the way you live your life and the way you make certain decisions that, in a worldly point of view, may not always benefit you. But in the spiritual point of view, they do. They benefit you and your family.
Yes,
tell me about that.
That's definitely true, and that's what inspired me to write Bold and Blessed, because when I'm out, I definitely see a lot of people who are trying to conform and do the things that the world are doing or things that are popular on social media mm-hmm. or what's trending. So in Bold and Blessed, I kind of wanted to encourage people of all ages to say, hey, I'm unique, I'm different, I'm bold, and whatever the Lord gave me that makes me stand out from the crowd, I'm going to accept that and use it to my advantage.
That's awesome. I love it. And just one last question. Do you think, I mean, you're 12, do you think adults will enjoy reading this book?
Definitely. There's something in Bold and Blessed for everybody,
okay.
Whether it's down to my tips on hair and makeup or anything like from the way I like to cook with my dad or, you know, your self-worth and self-value. So there's definitely something in there for everybody.
That's great. Trinity, you've blessed us all here so much. We love you and appreciate you. We're so proud of you. Thank you for being
Thank
here.
Thank you.
God bless you.
Thank you.
Listen to your children pray. Listen, Lord. Listen to your children.
Listen to the children pray. Luister naar de kinderen die bidden. Dat heeft ook te maken met mijn volgende gast, Lianne van Dis-Dekker. En Lianne is door in je jonge leven door heel wat periodes gegaan. Maar hier zit een stralende jonge vrouw, maar het is wel eens anders geweest. Je hebt een clip gemaakt, Light Over Darkness, en dat is ook echt jouw leven.
Ja.
Ga even naar kijken. Wat ik zie is een vrolijk feest. Je loopt lekker met een glas wijn, een beetje dansen. En dan kijk je iedere keer naar wat?
Eigenlijk naar een spelletje om geesten op te roepen. Dit is me namelijk zelf overkomen toen ik 12 was. Toen werd er op een kinderfeestje werden die spelletjes gespeeld. En toen heb ik meegedaan aan dat spelletje spelen.
Dat is occult, hè?
Ja, een occult spelletje was dat. En ik had geen idee, ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik dacht, ik doe wel mee. Want we hebben dat spelletje gespeeld en toen, vervolgens ging ik naar huis. En ik vertelde dat aan mijn ouders en die zeiden, dat moet je niet doen joh, dat is niet zo goed. En toen wilde ik gaan slapen en op het moment dat ik wilde gaan slapen kwamen er geesten in mijn kamer. En ik schrok daar enorm van.
Je zag ze binnenkomen?
Ik zag ze binnenkomen en ik wist oprecht niet wat ik moest doen. Ik was eigenlijk een beetje, dat je verstijft van de angst, niet weet je wat je moet doen. En toen vervolgens was het eigenlijk zo dat het enige wat ik kon bedenken is dat ik de naam Jezus moest zeggen. En ik wist dat niet. Niemand heeft me dat ooit verteld. Dus ik zei gewoon Jezus. En toen vervolgens gingen die geesten onmiddellijk weg. En vanaf dat moment dacht ik, oké, als dat Jezus is, dan moet ik daarbij horen. Ik wil aan die kant horen. Iemand die me beschermt. En,
laten we even naar je clip kijken, want je hebt het ook op een hele bijzondere manier uitgebeeld. Hoe je daar in bed ligt en hoe je als het ware een stukje bevrijding aanvaardt. Merk jij, want je werkt met probleemjongeren, dat heel veel jongeren gevangen zitten in iets waarvan je zou willen dat het niet zo zou zijn?
Ja, heel erg. Ik had toevallig anderhalve week terug nog een jongetje die heel dat zei Charlie, elke keer als de computer even vastliep of wat dan ook. Dus ik zei, waarom zeg je dat? En dat is het spelletje wat we ook uitbeelden in de clip. Dat is namelijk een spelletje waarin je geest oproept. En hij vertelde dat hij dat een keer had gespeeld en hoe bang hij daarvoor was. En de jongetjes, 10 jaar, die komt elke week bij ons. En in één keer zei hij dat. En toen zei hij, heb jij dat ook wel eens gehad? Toen vertelde ik wat ik toen had gedaan en dat ik daar bang voor was. En nu niet meer, dat ik niet meer bang hoef te zijn. Toen zei hij eerst, dan zal Jezus mij wel irritant vinden, want ik heb dat niet gehad. En toen zei ik, maar heb je dan wel eens gebeden daarvoor als je bang was? Toen zei hij, nee, heb ik eigenlijk niet gedaan. Zeg ik, dan kan je dat volgende keer doen. Of je app mij even op Instagram en dan stuur me een berichtje en dan zal ik voor je bidden. Toen zei hij, oké. En toen liep hij nog weg en toen zwaaide hij nog. Zei hij, ik ga bidden hoor. Dus, zij dealen daar heel veel mee. Het is een enorme verschillende angsten natuurlijk. Ook angst om niks te kunnen bereiken in je leven. Of angst om dat je een soort van de hoop een beetje opgeeft. Ja. Of angst voor hele praktische dingen. Voor gewoon op straat rondlopen of... Ja.
Want jij werkt in De Mol, dat is een project van Youth for Christ, waar jongeren worden opgevangen. En met name uit de zware problemen en achterstandswijken.
Ja. Ja, dat klopt.
Geef eens een beeld van hoe jouw dag eruit ziet.
Ik buig me vooral over de jongere doelgroep die komt bij De Mol. Dus meestal als ik binnenkom, op bijvoorbeeld vrijdagen heb ik 's ochtends al een gesprek op school. Dat is eigenlijk voor jongeren of voor kinderen die vastlopen in de klas, waar het niet zo lekker gaat en waarvan ouders liever niet te maken willen hebben met hulpverleningsinstanties. En wij als buurthuis zijn dan vaak iets toegankelijker, want we kennen ouders al, we kennen de kids al. Dus dan mag ik wel 1-op-1 begeleiding bieden. Dus dan heb ik eerst al die afspraken. En dan vervolgens zijn de deuren open, gaan we langs school. Dan spreken we namelijk ouders, leerkrachten, kids. En dan nemen we een groep kids mee. En dan hebben we eigenlijk een soort van tweede woonkamer effect. Dus gewoon met ze chillen, gewoon met ze zijn, spelletjes doen, even een potje FIFA spelen. En ondertussen zie je dan dat gesprekken als bijvoorbeeld dat jongetje die zegt Charlie. Of andere dingen, dat ze vertellen in één keer waar ze mee zitten. En dat we daar op die manier dan voor ze zijn.
Gewoon dus dat is een beetje mijn dag. In een woonkamer?
Ja, eigenlijk ook op twee banken gewoon zitten en kletsen over het leven.
Ja. Wat boeit jou daarin om dag in dag uit bezig te zijn met jongeren met problemen? Want je vader is een briljante geleerde. Kees Dekker, toch?
Ja. Absoluut. Ja.
Dus je zou ook kunnen zeggen, ik kies voor de intellectuele wereld.
Ja, ja, het intellectuele lag maar niet zo, niet zo op dezelfde manier als mijn vader. Ik weet niet, ik heb altijd gewoon een hart gehad voor mensen. Ik ben enorm mensenmens. Ik weet nog dat ik liep in de wijk. We zijn vlakbij daar zelf opgegroeid ook. En ik liep daar een keer langs en ik werkte gewoon in een normale hulpverlening. Banen, fulltime en ging eigenlijk allemaal prima. En ik had ergens op mijn hart dat ik dacht, volgens mij moet ik wat anders doen. En ik weet nog dat ik daar rondliep en ik zag al die kids tot laat op straat hangen en een rotzooitje van maken. En toen ben ik De Mol eigenlijk binnengelopen en heb ik gezegd, kan ik hier niet wat doen voor kids? En toen zei hij, is goed. Dus toen dacht ik, oké, dan ga ik het doen ook. Ja. Dus toen,
Je hebt jongeren die verslaafd zijn aan drugs. Jongeren die van gezinnen komen die hier asiel zoeken. Mm-hmm. En in die onzekerheid zitten. Krijg ik het wel, krijg ik het niet? Je hebt kinderen en jongeren die van hun ouders vervreemd zijn. Mm-hmm. Je hebt jongelui die van huis weggelopen zijn. Dus je hebt wel een heel scala van problemen.
Ja, ja.
Kun jij het verschil maken?
Ja.
Ja, je zegt het aarzelend.
Ja, maar dat komt eigenlijk omdat wat ik merk is dat ieder mens heeft iemand anders naast zich nodig om gewoon het leven door te gaan. En zeker als je uit een moeilijke plek komt, uit een plek waar het niet allemaal zeker was en veilig en waar je niet automatisch al mensen om je heen hebt, dan denk ik dat het vooral belangrijk is dat je iemand naast je hebt. En dat is wat wij vooral doen bij De Mol. Het is absoluut relationeel werken. Het is niet van, ik ben je hulpverlener en ik geef je nu wat je nodig hebt. Waarvan ik denk dat het ook belangrijk is. Maar dat het vooral vanuit ons werk belangrijk is. Wij zijn er voor jou en wij geven persoonlijk om jou, omdat God van jou houdt.
Dat zeg je ook gewoon, God houdt van je.
Ja, waarom niet? Ja.
Nou,
en meestal vinden ze dat ook heel fijn om te horen.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, dag, lekker zeg. Ik zit hier in de shit en dan kom je even zeggen dat God van me houdt.
Ja. Ja, we komen het natuurlijk niet alleen zeggen. We zijn er gewoon.
Ja.
Elke keer
is dat
weer.
Het geheim dat je er bent?
Ja, gewoon er zijn. Ik denk dat het belangrijkste is van gewoon er voor mensen zijn, is ook echt er zijn.
Ja.
Gewoon af en toe bellen of...
Er zit hier een stralende jonge vrouw die heel zeker over lijkt te komen. Maar ik zag ergens dat je zei van, ik ben altijd onzeker geweest. Totdat ik mijn zekerheid vond bij God. Wat gebeurde er in je leven om tot die uitspraak te komen?
Die uitspraak ging specifiek over dansen. Naast jongerenwerk doe ik ook actief dansen. Ook wel eens met jongeren. Maar dat dansen is iets wat ik voor mijn gevoel van God gekregen heb. Maar ik heb daar niet per se een opleiding voor gedaan of jaren voor gestudeerd. Dus, en ik mag nu inderdaad in clips dansen die je zo net gezien hebt. Of optredens en lessen.
Vorig jaar nog op opwekking.
Ja, dat was hartstikke
voor
leuk.
Voor 53.000 man.
Ja, dat had nooit gedacht. Dankjewel. Dankjewel. Maar het is meer in dat alles, dan denk ik wel eens, wie ben ik dan dat ik dat mag doen?
Ja. Want waarvoor dans je zo graag? Het is eigenlijk is een soort sociaal dans. Hè? Want wat je doet is jongeren helpen om verder te komen. Om iets.
Ja.
Ja. Vertel.
Nou, dansen is gewoon heel leuk. Een dag voorop. Ik haalde heel veel plezier
uit. Je wilt het niet met mij doen. Want je staat de hele tijd op je tenen.
Oh ja, nou. Ik kan het je leren een keertje. Nee, maar dansen is voor mij een enorme uitlaatklep. Als ik niet meer weet wat ik moet zeggen, dan dans ik. En ik doe dat al sinds jongs af aan. Ook in mijn stille tijd met God. Dan wist ik niet zo goed wat ik moest zeggen. En dan ging ik dansen. En ik dacht altijd dat het heel raar was. En toen was ik uiteindelijk, ik denk 21 of zo. En toen zag ik iemand dansen op zo'n conferentie. En dacht ik, huh? Oh, dat kan je blijkbaar ook openbaar doen voor God. En toen ben ik eigenlijk meer gaan dansen voor God. En gaf hij me in één keer superveel opties om dus te gaan dansen voor God. En op een gegeven moment ben ik dat ook gaan combineren. Dat ik zei, ik ga ook mijn talent daarin combineren voor jongeren. Om jongeren te vertellen over wie God is, juist door dansen ook.
Ja, want ja. Er komen heel veel jongeren op jouw dansschool.
Ja, we hebben bijvoorbeeld bij de Mall hebben een tijdje christelijk danslessen gehad. En ze waren allemaal geen christen. Maar ze dachten, oh leuk, gaan we lekker dansen met elkaar, prima. En dan daarna zouden we gaan eten met elkaar. Dus dat vonden ze wel leuk. Ja. Maar dan hebben we elke keer ook dat we gingen bidden met elkaar. En dan gingen we vervolgens dansen en dan gingen we vervolgens eten. En dat vonden ze absoluut heel leuk.
Een heel bijzondere combinatie. Ja. Je hebt een mooi verhaal uit de Bijbel wat je aanspreekt.
Ja.
Dat niet iedereen kent.
Nee.
Vertel.
Ja, ik vind het verhaal van Hosea en Gomer altijd enorm inspirerend. Hosea is een man uit de Bijbel. En die krijgt eigenlijk de opdracht om met een prostituee te trouwen. En dat vind ik een heel apart verhaal. Maar God gebruikt dat verhaal eigenlijk om te zeggen, zo is het ook met mij en de mensen. De mensen gaan elke keer naar verschillende dingen, naar andere dingen. Net als een prostituee elke keer met andere mannen gaat. En hij geeft Hosea eigenlijk de opdracht om die vrouw tot zijn vrouw te nemen en haar lief te hebben. En dat vind ik ongelooflijk bizar dat God zo is op die manier dat hij dan dus blijkbaar ons dus zoveel lief heeft. Dat ondanks dat we elke keer weggaan of denken, nu ben ik er klaar mee. Of elke keer domme dingen doen. En dat God dan zo'n enorme liefde laat zien in zo'n bizar verhaal.
God is verrassend.
Ja, absoluut.
Wij denken altijd, precies moet precies in ons doofje passen. Maar dat past er niet in.
Dat past er niet in. Nee.
Dank je wel. Lianne, heel fijn dat je er was. We hebben genoten van die mooie beelden. Maar ook van wie jij bent. Ga vooral zo door. Ik vind het fantastisch als mensen zich inzetten voor jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Ben ik geliefd? Hoor ik erbij? Nou, dat doe jij allemaal. En dit zeg je ook voortdurend tegen die jongeren natuurlijk. Geliefd, jij ook.
Yeah.
Dus ik geef je dit boek van Bobby Schuller. Leven in de vrijheid van Gods genade en van zijn liefde. Alsjeblieft.
Wat leuk, dankjewel.
En als ik in de buurt kom, dan kom ik toch even les nemen.
Ja, kom maar. Ja. Kom maar lekker op dansles. Okay. Leuk.
Dankjewel. We hebben een vraag aan u. Not what I do. Not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it away from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus, share his love with the world. I can trust my friend Jesus, share his love with the world. Liefde zit in kleine dingen. De lach van een kind, een helpende hand, oprechte aandacht of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in. Hey. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven. Als je al eerder hebt gedacht, nou, ik wil best donateur worden, dan zou ik zeggen, doe het nou vandaag. We sturen graag een heel mooi cadeau toe. Dat is Geliefd jij ook. Het boekje van Bobby Schuller, wat ik straks ook aan Lianne gaf. En het is een hartstikke goed boekje. Ik lees even één zinnetje voor waar mijn oog net opviel. Je bent zo geliefd. Iedereen is op zoek naar liefde. Wanneer je fouten maakt, vraag jij je misschien af, ben ik het echt waard om geliefd te worden? Hoor ik erbij? Houdt God echt van me? Houden mensen wel echt van mij? Angst, afwijzing, we hebben er allemaal mee te maken. En dan komen er een aantal prachtige antwoorden. Nou, ik hoop dat u en jij willen nadenken om donateur te worden. En zoals gezegd, doe het nu. Een paar jaar geleden had ik kardinaal Simonis in de uitzending. En ik zal het nooit vergeten. We begonnen over wat houdt deze wereld bezig. En toen zei de kardinaal zei van dit, waar ben je? Waar ben je? We zijn de hele dag bezig met onze tablet, onze mobiele telefoon. En vragen elkaar waar ben je? En dan komt er een heel verhaal. Maar God vraagt ons, waar ben jij nou? Ben jij er voor mij? Nou, dat brengt me op de nieuwe website van Hour of Power. Want echt, die is gemaakt om je dichter bij God te brengen. En dat is denk ik het unieke van onze nieuwe website. En de man daarachter is Chris Timms. Hij is onze managing director. Chris, hij is net gelanceerd, de nieuwe website. En het begint al fantastisch. Je bent geliefd. En ik zie ook als ik hierop druk, dan komen allerlei verhalen. Wat is de bedoeling van de nieuwe website?
Dat we aansluiten, echt aansluiten bij deze tijd. Dat is heel belangrijk, want waar we mee te maken hebben is dat vooral de manier van televisie kijken, maar ook hoe we communiceren, dat is veranderd. De afgelopen jaren is dat heel snel gegaan. Als ik het dan even heb over televisie kijken, misschien merk je dat zelf ook wel. Hoe we televisie kijken, dus op een vast tijdstip, in ons geval om 8 uur of om 9 uur, dat wordt steeds minder. Hè? Mensen kijken wat ze willen en wanneer ze willen. En daarom is het zo belangrijk dat we overal te vinden zijn, makkelijk te zien zijn op tablets, op smartphones. En nou, deze website is daarop ingespeeld. En nou, we hopen niet alleen in die ontwikkelingen mee te gaan, maar met deze website hopen we daar ook een stapje in voor te zijn.
Ja, als ik nou naar de website kijk, dan zie ik dat die heel makkelijk toegankelijk is. Je kunt zo naar een uitzending en vanuit die uitzending kun je ook zeggen, ik wil de preek van Bobby Schuller bekijken, of ik wil naar het interview luisteren, of ik wil een lied horen. Maar er zit ook een heleboel bemoediging in.
Klopt. Het belangrijkste is, hè, en dat is ook waar onze focus op ligt, dat is de televisieuitzending. Dat is hier wat we doen. Dat is de boodschap die we wekelijks uitdragen. De boodschap van hoop, de boodschap van liefde, de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. En dat is onze focus en dat is ook wat onze focus blijft. Maar tegelijkertijd is het ook goed dat, hè, dat mensen naar de uitzending kijken, dat ze bijvoorbeeld nog vragen hebben. Kijk, want wij zijn geen kerk, hè? Dus dat, ja, dat geeft ons in die zin ook soms beperkingen. Maar we hopen toch de mensen te helpen wanneer ze meer vragen hebben en een stapje dieper in het geloof willen gaan.
Ja, dat zie ik bijvoorbeeld. Ik heb nu doorgescrolld. Er staat samen delen, geloofsvragen.
Ja.
Dus je kunt je belangrijke geloofsvragen stellen.
Klopt. Kijk, als iemand meer over het evangelie wil weten, ja, bijvoorbeeld, dan ga je inderdaad naar die pagina. En dan, dan krijg je meer informatie, meer uitleg. Heel kort over het evangelie. Wat is het nou precies? Wat is de drie-eenheid? Wie is Jezus? Dat is heel goed op deze website te zien.
Ik ben weer doorgescrolld. Er staat, wij staan voor je klaar. Dat vind ik ook zo mooi. Een uitzending van Hour of Power kan heel wat in je losmaken. Je bent ergens door geraakt. En misschien mogen we voor je bidden. En dan kun je op gebedspunt klikken. En dan kun je je gebedsvraag achterlaten.
Klopt, ja.
Hey, dit is ook leuk zeg. Ik zie dat er vorig jaar meer dan 2,5 miljoen mensen Hour of Power hebben gekeken.
Geweldig, ja.
En 20 miljoen mensen wereldwijd. En een paar duizend mensen hebben kunnen helpen via de hooplijn. Want dat is ook iets belangrijks. Wat is die hooplijn
Klopt.
Precies?
De hooplijn is, dat is een telefoonlijn. Daar zitten vrijwilligers die de mensen verder kunnen helpen wanneer ze vragen hebben over het geloof. Of omdat, wanneer ze vastzitten in het leven. En nou, de hooplijnmedewerkers helpen die mensen verder. Ja.
Ik vind het een supermooie website. Ik ben er echt trots op. Je hebt er ongelooflijk hard aan gewerkt. Je bent er ook heel blij mee.
Absoluut, heel blij mee. Ja, nee, zeker. Ik ben er heel blij mee. En ja, dit is het werk wat we met ons team hebben gedaan. En we zijn blij met het resultaat. Ja,
zeker. Stel ons heel nadrukkelijk, want mensen die nu gaan kijken, wat doe je dan? Naar de nieuwe website van Hour of Power.
Je gaat naar www.hourofpower.nl en dan kom je op een homepage en dan zie je meteen de uitzendingen. En van daaruit kom je op een hele prachtige website.
Ben ik helemaal mee eens. www.hourofpower.nl. En het is nou ook leuk als je zegt, nou, ik vind het fantastisch. Ook als bemoediging voor het team van Hour of Power. Laat even een bericht achter wat je van onze website vindt. Dat stellen we op prijs. Dankjewel, Chris.
Graag gedaan.
Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. Today I'm going to talk about something that's pretty close to my heart, and that is the idea that we all struggle with loneliness. The bad stuff we do that we don't like to do, so much of our brokenness, so much of our failures in life is not rooted directly to what we think it is. It's not that we lack willpower. It's not that we don't know what's right and wrong. It's very often there's an inner yearning, a loneliness that drives what we do. Feeling lonely is a very universal feeling, especially in a changing world. It's interesting because when you take a child, for example, and you discipline them, one of the most common ways to discipline a child is to give them what? A timeout. You know, you put them in the room, no toys, they have to be all alone, and kids go crazy. They hate it because they're human beings. In prisons, when a prisoner is out of line, one of the harshest punishments you can give a person is called solitary confinement, where they just have to be alone for days. And this is something that is so unique about being human, is that we need one another, that we give and receive of love, that we share in each other's stories, that we're not alone. And that's my message to you today, is I want you to know you're not alone. You have friends, you have family, but most of all, you have the Lord in your life. And very often that sounds like a cop-out for lonely people. Well, you know, I want a God with some skin on him, you know? And I want you to know that in truth, this is the solution. That when we find the Lord in our solitude, in our solitary confinement, then we're able to find one another when we're with people. See, that's part of it. A lot of us have plenty of people in our lives. Sometimes we're saturated with people, but we still feel lonely. You ever feel that way? You're at a party, you know everybody there, everything's great, everybody's having a good time, and for some reason, you almost feel more lonely being around people. There's a reason for that. And the reason is this, that we need to not just be with people, we need to be truly seen, to be truly known, and just as we are, to still be loved. Maybe you're struggling with depression and anxiety, which is very common. You don't want people to know about that. All of us, we have these things about ourselves that, you know, are not our ideal. We know what is right. We know what is wrong. We know what is good. We know what is evil. We think, I just need to hunker down and try harder and become the person that people see in me. And so until I reach that point, I have to pretend. to pretend to be that person. And that's not the way. That's the world's way. It's not God's way. It seems like God's way. It's not. God says to you, come to me just as you are. Just as you are. Broken, beat up, doubting, ragged, hurting, frustrated, and I will give you rest for your soul. I will yoke you to my life. I will give you freedom, joy, and the things that you truly need. So what happens is, if we don't come to the Lord first in our loneliness, we try and force others to meet that need when they really can't the way that we need them to. We become controlling for some of us. I know I've done this a lot, become a controlling person. But even then, our need isn't met. And we're simply finding an anesthetic to deal with the sort of deeper chronic problem of feeling isolated in this world. Friend, I want you to know that just as you are lovable. And that that part of living out as a disciple of Jesus is taking off the mask with the people that matter most in your life, your friends and your family. Allowing them to see some of the parts of your life that you're embarrassed about. And being okay with the fact if they reject you when you show them that, but also trusting that some of them will draw even closer to you. It's easier said than done, isn't it? Especially if you've done it before and have been hurt. It's easier said than done. And that's why we can't just do it by doing it. We can't just do it through willpower. We can't just do it by trying harder. The solution is not direction, it's indirection. In other words, the solution is not just taking off the mask, but drawing closer to the Lord with our life and bonding with Him so that we can feel stronger on the inside when we take our mask off. In other words, the solution to all of this is the indwelling of the Holy Spirit. That when you're feeling lonely, when you're feeling isolated, when you're feeling in despair, that sometimes one of the best things we can do, instead of jumping into entertainment or more friends or busyness with work, sometimes we need to lean into the kingdom of God. We need to go into solitude and silence. We need to lean into our loneliness and allow and trust that the Holy Spirit will meet us there. A little bit more on that later, but first, our scripture reading today is Matthew chapter 11, one of the most popular scriptures, and for a reason. Jesus is preaching, and he's really angry. He's frustrated because he's done all of these amazing miracles in these cities. Incredible things have been performed, and people just wrote it off, or they just got busy with life. Maybe they were impressed, but they didn't repent or change or turn their hearts or follow him. And so all of this amazing stuff has happened, and he's going on and on, and just so frustrated and even cursing these cities. And then he catches himself, and he says, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you've hidden these things from the wise and the learned. Listen to that. God hides it from those who are wise and learned. He intentionally hides it from them. You've hidden these things from the wise and learned, and then he intentionally reveals it to others. Who does he reveal it to? He reveals it to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Almost like God thinks it's funny, like it's fun to take the smartest people in the world and hide these things from them in their pride and reveal it to simple folk, to ordinary people, not just children, but it's a way of saying to reveal it to people that are humble and innocent and just want to learn. You ever know anybody that's really wise and really learned and yet kind of dumb? I've been that person. If you spend enough time at universities and places of research or scientific communities, you're going to find a lot of big egos. And in those egos, you're going to find themselves wrapped up in their IQ or in their research or in their whatever, their clout, the size of their classroom, the amount that they've published. And their cup is full. They don't need any advice from you. They don't need any input from anyone. They know it all, literally. And we know those people. I have been that person where your cup is so full, it can't receive any more tea, as the old Zen proverb goes. Right? There's no room left to learn. And very often we become this way, especially as we achieve and do more and learn more and read more. We can get to a place where we feel as though we have figured it all out. And when we see a miracle, as those in Capernaum did, we go, that can't fit. That doesn't fit. That doesn't fit what I've learned. When I think about the phrase hardened heart in the Bible, I very much think of Pharaoh and the story in Exodus where God is telling him to let my people go, and Pharaoh's heart is hardened. And it actually says that the Lord hardens Pharaoh's heart. And this is very hard for a lot of people theologically, because if God wants Pharaoh to release the people but is hardening Pharaoh's heart, doesn't that seem unjust in a way, unfair? Doesn't that seem not right? Let's look at that story very briefly, just as a planned side tangent. Pharaoh, in the Old Testament, is one of many, many villains, and he's by far the worst. When the Hebrew Bible begins, it shows that out of Eden comes evil people, and out of evil, murder, and a struggle for power emerges this thing, empire. Evil empire, just like in Star Wars, right? You've got these giant, vast groups of armies, states, etc., that are usually led by one dictator, and it's their way or the highway, and all of these kings, leaders, despots, they've all been evil, and finally you reach the worst of them all now, and it's Pharaoh. Pharaoh's made a slave of the Hebrew people. They're building his pyramids, etc. And God obviously calls Moses, we know because of Charlton Heston, to let my people go. And as Pharaoh says no, God will send one curse after another against Egypt, and there are 10 plagues that hit Egypt. And after every plague, it says something about Pharaoh's hard heart. I made a slide for this to show you what happens. You can see that in the first 5 stories, Pharaoh's heart is, he hardens his own heart, or is sort of passively hardened. So the first one, Pharaoh's heart becomes hard. Pharaoh hardens his own heart. Pharaoh's heart was hard. Pharaoh hardened his own heart. Now, Pharaoh's heart was hard. And then finally, the 6th one, it's the Lord hardened Pharaoh's heart. Isn't that interesting? And then again, the 7th, the hail, Pharaoh hardened his own heart. But then the 8th, God hardened Pharaoh's heart. God hardened Pharaoh's heart. God hardened Pharaoh's heart. I found that interesting. And one of the things that I think is interesting is I actually believe that God loved Pharaoh. Do you believe that? Believed that Pharaoh, in his evil, even though he murdered, tortured, dominated, conquered, enslaved constantly, God was still chasing after Pharaoh to turn, to repent, to be a good king, to do what is right. And you can see that every step of the way, all of these curses that come against Egypt, Pharaoh's response is more hard toward God, more angry towards God, till finally he receives God's wrath in the hardening of his own heart. Have you ever had a hard heart? Maybe you have a hard heart today. You're too smart for this religious stuff. Or you've been hurt by religious people. You can't trust that kind of a thing. I have been there. And look, I'm a preacher. What happened? Why do we harden our hearts? Why does that happen? There's a parable where Jesus talks about the seeds, and there's that the Lord casts these seeds, and it just sort of falls everywhere, and some falls on hard on the road, the hard road, and some falls on good soil, and some falls among thorns, and some falls among rocks. We always talk about the last ones, but the ones that's so fascinating to me is the first one, the road. If you were to go to a farm and you were to see a dirt road, nobody really made that road. It's just usually some game trail or some path that was walked on so much it became hard and nothing could grow there anymore. The reason I think so many of our hearts become hard is because we get walked on. We get pressured. We get pushed down. We experience stress. We experience sin. We experience betrayal. We experience a broken heart. And there comes a point for many of us who have become hard-hearted. We're so wounded. We're so hurt. We're so isolated. We're so lonely that we just said, enough! I'm going to be strong. I'm going to be tough. I may not be lovable, but at least I'll be respectable. I'll be admirable. And this is very sad. This has happened to me, and I know it's probably happened to you. Where there's a time in your life you're so wounded that you just feel like maybe you'd use the word you have to survive. Maybe you're there now. And I want you to know that the Lord hasn't forgotten you. But he's calling to you. He sees a child, innocent, hurting, broken, maybe sinful, but still a kid. And he wants you to come home to him. Why do we harden our hearts? We harden our hearts because we're hurt. But hard-hearted people need compassion and mercy more than any of us. If you feel that way, just ask the Lord, Lord, would you help me? Would you help me loosen my heart towards you? Would you help me soften myself towards what you want? Jesus goes on then. So I'm still in the passage, but he says, praise you, Father in heaven, because you haven't revealed these things to the wise and learned. You've hidden them from them, and you revealed it to ordinary people, to those who come to you like they are children. And then he says in verse 28, come to me, all you who are weary and burdened. Do you feel weary and burdened today? Come to the Lord, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. This expression, yoke, in Jewish culture, well, yoke literally is what you have for two oxen, when you bind two oxen together to plow a field. And a yoke was a symbol for the teaching of a rabbi. You almost might consider it a denomination. You know, every denomination has their different spin on faith, right? Presbyterians believe one thing, and Pentecostals believe another, and Methodists believe another. And we share most of the same stuff, but we differ from in some certain areas. And in Jesus' day, the yoke of most rabbis was very hard. It was religiosity, it was law, it was 613 rules you had to follow in very precise ways. Jesus did away with that. And he said, yoke yourself to me. And of course, in those days, you would take a very young, you know, enthusiastic kind of teenager ox, and you would always yoke him to an older ox that was calm and relaxed and knew how to plow the field. And that's what Jesus is saying. Yoke your life to me, for my yoke is really difficult, and it's going to chafe your neck, and it's going to be horrible like all those other religions and religious people you know. No, my yoke is easy. My burden is light. You will find rest for your souls. That is a promise. With all this talk about loneliness, isolation, hard-heartedness, and brokenness in relationships, if you hear anything I'm saying at all, it's this. The solution is not more people. The solution is not more work. The solution is not more events and more things to go to. The solution is less. In a day like today, when we're so busy and always in traffic and always watching things and always reading things, there is this ancient wisdom called the via negativa, that the way we approach God is not in a negative way, but we do it in a way in which we're removing things from our life. The same way you would remove shrubbery to carve a path to somewhere you need to go, you are removing the barriers in your life between you and God. And then something amazing happens. As Henry Nouwen says, your loneliness turns into solitude. And you get a touch from the Holy Spirit. It might take a few times to do it, but the more you do it, the less anxiety, boredom, and loneliness you'll have when you go into solitude. And pretty soon you'll be able to train yourself that every time you go alone to be with the Lord, you'll go right into solitude and be full of the Spirit. So I would encourage you that if you do this, that if you seek the Lord before you seek people, and you seek him in your loneliness before you try to get other people to fill it, you will then go into your relationships full of love, full of something to give, not needing them to fill something that only God can fill. Lord, we love you. We thank you that you've called us here and that we are not alone. Lord, you love us just as we are, not as we should be. And Lord, I pray for everyone under the sound of my voice who has a hardened heart, who's hurting, who's brokenhearted today. Lord, would you bring healing? Would you show us that we're never alone? That as isolated as we can become, Lord, even there, you're with us. Lord, we thank you and we love you. It's in Jesus' name. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Hour of Power. Volgende week is het Pinksteren en dat vieren we ook in Hour of Power. Waar gaat dat nou eigenlijk om? Tieme Westerduin vertelt de betekenis van Pinksteren. En dat gaat op een bijzondere manier gebeuren. En Bobby Schulen spreekt erover in Shepherd Grove. En dan gaat het over het feit dat Jezus vertelt dat er 5 verstandige en 5 onverstandige meisjes zijn. Eén die ging op reis zonder olie en de ander met olie. En wat er dan allemaal gebeurt, dat hoor je in de preek volgende week. Het is een prachtig verhaal. Heel hartelijk bedankt voor het kijken en ik hoop tot volgende week. En nog even dit. We hebben net gehoord dat we een nieuwe website hebben. Daar zijn we echt trots op en die is fantastisch. Dus ga nu even naar www.hourofpower.nl. Dankjewel.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.